Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Matteüs 28. Matteüs 28. Fijn als u in uw Bijbeltje meeleest. Matteüs 28. Wij lezen vanaf vers 11. Sorry, vanaf vers 16. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij met elkaar in Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de gemeente van de Heer Jezus Christus tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Als reformatorische baptistengemeente hebben wij naar de opdracht van de Bijbel ons ten doel gesteld om God te eren door alle die aan onze geestelijke zorg worden toevertrouwd, door de hamer en de beitel van Gods woord en door de onderlinge gemeenschap te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Daartoe zijn wij kerk. Dat is het hoogste doel van de kerk van de Heer Jezus Christus. Om de gelovigen in Christus te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus, omdat de Heere God daarmee aan zijn hoogste eer komt, zowel in ons persoonlijk als in ons gemeenteleven. De Bijbel zegt: laat daarom die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Het is de Heere er om te doen, om de wereld vol te maken met, en ik zeg het met eerbied, met Jezus mensen. Dat zijn mensen die in hun gedachten, woorden en daden als twee druppels water op de Heer Jezus Christus lijken. Dat is het uiteindelijke doel van het door de Heer gekend zijn en bestemd zijn en geroepen en gerechtvaardigd zijn. Het is in Romeinen 8 vers 29 dat de apostel schrijft: want hen die de Heer van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Wat is de bestemming van jou als kind van de levende God? En wat is de bestemming van ons als kerk van Jezus Christus? Van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat is het ultieme doel. De verheerlijking van God, doordat wij gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Nu, als dat het hoofddoel van de kerk is, als dat het hoofddoel is wat de Heere met jou en mij leven voor heeft, wat is dan het stappenplan om dat doel te bereiken? Antwoord: zoals de Heere het doel vanuit zijn woord aanreikt, zo ook het stappenplan om dat doel te bereiken. Wij worden hier niet aan eigen verbeelding overgelaten. Nee, wij krijgen duidelijke instructies mee om aan dat hoofddoel te kunnen beantwoorden. Het was na zijn lijden en sterven, na zijn opstanding uit de doden en kort voor zijn hemelvaart, dat de Heer Jezus die beroemde woorden las die wij zojuist gelezen hebben. Mij is gegeven alle macht, en dat is exousia macht, dat is koninklijke macht, dat is triomferende macht, dat is de macht waarmee de Heer Jezus de zondeschuld heeft betaald, de zondemacht heeft gebroken, de dood heeft overwonnen, de Satan het nakijken heeft gegeven. Mij is gegeven alle exousia, alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, op het puntje van je stoel, want de grote koning spreekt. Die grote triomfator, de Heer Jezus Christus, is aan het woord. En hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan spreekt de koning, ga dan heen, onderwijs al de volken, letterlijk maken tot leerlingen of discipelen. En hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nu de tijd ontbreekt om deze tekst systematisch te verklaren en toe te passen, ik vraag slechts je aandacht deze morgen voor de drie onvoltooide deelwerkwoorden. Namelijk gaande, dopende en lerende in acht te nemen. Die laatste zijn er zelfs twee. Het hoofddoel is God eren. Ja, hoe? Door het maken van beelddragers van Jezus Christus. Het stappenplan om dat doel te bereiken is uitgaan in de wereld, discipelen maken, dopende als teken dat ze erbij horen en lerende in acht nemen. Dat zijn de drie punten. Het eerste deeldoel van de kerk om het hoofddoel te bereiken is de grote opdracht, gaat heen, maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Dit deeldoel noemen we zending en evangelisatie. De kerk heeft de opdracht om deze wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Wij zijn ambassadeurs van de Heere Jezus. Wij zijn zijn vertegenwoordigers. En het is onze opdracht om het goede nieuws van Jezus in deze wereld uit te dragen aan alle volken, naties, stammen en talen. Elk mens moet het horen dat Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat goede nieuws wordt nergens krachtiger en ook bondiger verwoord dan in 1 Korinthe 15 vers 1 tot 4, waar Paulus het volgende zegt, ik citeer. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Let op, Paulus staat op het punt om het evangelie bekend te maken. Uit welke onderdelen bestaat het evangelie? Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. En wat is het evangelie dan? 1. Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. 2. En hij is begraven en opgewekt, overeenkomstig de schriften. En 3. Dat u ook aangenomen hebt. Dat is het evangelie dat Paulus predikte. Christus is gestorven voor onze zonden. Wij zijn zondaren, maar Christus is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 2. Christus is begraven. Christus is opgewekt uit de doden, overeenkomstig de schriften. En dan ook die derde oproep, dat derde element, dat u ook hebt aangenomen. Het evangelie moet wel aangenomen worden. En het mooie is dat we in de handelingen van de apostelen zien dat deze drie elementen op eenzelfde moment, vaak op eenzelfde dag plaatsvonden. Mensen worden overtuigd van zonde, mensen horen de Christusprediking en die gekruisigd, en op diezelfde dag nemen ze hem aan en worden zij kinderen van de levende God. Lees de handelingen erop na, dat gebeurde doorgaans op één en dezelfde dag. Daar was niet een lang of een levenslang traject voor nodig, maar dat gebeurde onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Soms onder de prediking, soms in een paar uur. Dus dat is de kernboodschap van het evangelie. Ga dan heen. Dat woord ga is in de Griekse tekst een onvoltooid deelwoord en zouden we moeten lezen als gaande. In de zin van maak voort. Het duidt op de urgentie, het dringende karakter van deze opdracht. Je kunt het met andere woorden niet doen als je thuis blijft zitten en als je je lippen op elkaar houdt. We mogen ons niet stilhouden, laten wij ons vrijmoedig en enthousiast voor de Heer Jezus Christus uitspreken. En nooit beschaamd staan voor hem, maar altijd pal staan voor hem. Maak al de volken tot discipelen, staat er, gebiedenderwijs. En dat is de kern van de opdracht. Het is ons alle verantwoordelijkheid om waar we ook gaan of staan het evangelie met de naaste te delen. De hele wereld, alle mensen moeten weten dat de Zoon van God in deze wereld gekomen is. En dat hij gekomen is om het zondeprobleem, die zonde waardoor we alle geïnfecteerd en dodelijk zijn aangetast, om dat zondeprobleem op te lossen door zijn lijden en sterven aan het kruis en door zijn opstanding uit de doden. We horen het te vertellen. We mogen niet stil blijven. Weet je, er komt een dag dat we persoonlijk en als gemeente voor de Here ons moeten verantwoorden voor de manier waarop we met deze opdracht zijn omgegaan. Blijkbaar dat dit in het denken van de Here zo'n centrale plaats heeft, dat hij daar 4, 5 keer toe over gesproken heeft. 4 keer in elk evangelie 1 keer. En ook in de handelingen der apostelen. Naast de tekst in Matteüs 28 zegt de Heer Jezus in Markus 16. Hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En in Lucas 24 zegt de Heere, en hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt te worden, te beginnen bij Jeruzalem. En in Johannes 20 zegt de Heere, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Jij bent een gezondene nadat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. En dan zegt de Heer op de dag van zijn hemelvaart, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot het uiterste van de aarde. Nu in deze opdracht gaat het erom, broeders en zusters, dat ongelovige mensen de Heer Jezus als hun persoonlijke zaligmaker leren kennen. Zending en evangelisatie is niet alleen onze verantwoordelijkheid, het is meer dan dat. Het is een voorrecht, het is een privilege. De Heere die niet wil dat er iemand verloren gaat, dat is een wensend willen, schakelt jou en mij in bij de uitvoering van die grote opdracht om de wereld te bereiken met het evangeliewoord. Het gaat erom dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes, aan de voet van het kruis worden gebracht. Ja, om hen uit te nodigen om lid te worden van het huisgezin van de Heere. Ik zou geen hoger doel weten. Geen hoger doel om je leven op in te zetten als de verkondiging van het evangelie. Weet je, als jij een serum, een geneesmiddel zou hebben ontdekt tegen een of andere ongeneeslijke ziekte, dan weet ik zeker dat je ervoor zou zorgen dat de hele wereld daar binnen de kortst mogelijke tijd van zou weten. Er zouden miljoenen levens mee gered kunnen worden. Stel je voor dat jij zoiets zou ontdekken. Stel je voor, maar dat is een droombeeld natuurlijk. Als jij iets dergelijks zou. Maar weet je, wat geen droombeeld is, is dat jij en ik, dat wij iets veel beters hebben. Ons is het evangelie van het eeuwige leven toevertrouwd. Het beste nieuws aller tijden. Zolang er nog iemand op deze aarde rondloopt die Christus nog niet kent als zijn zondezaligmaker, heeft de kerk het mandaat om te groeien. Nee, kerkgroei is geen optie. Dat is niet een vrijblijvende opdracht. Het is een dringend bevel van het hoofd van de kerk. Niet omdat je een grote gemeente moet willen zijn, maar omdat het Gods harte wens is dat alle mensen behouden worden. Goed, de eerste stap om het hoofddoel te bereiken is: maak discipelen, en dat zijn mensen die zich van top tot teen en met huid en haar het persoonlijk eigendom weten van de Heer Jezus Christus. Hij is een nummer 1, hij zit op de troon, hij is een koning, hij heeft de macht in hun leven, hij is een verlosser en heer, ze zijn zijn eigendom, hij heeft de zeggenschap in hun leven. Dat is de eerste stap. Tweede stap, doopt hem. Doopt hem. Nogmaals, in de Griekse tekst van de grote opdracht zijn dit onvoltooide deel werkwoorden, gaande, dopende, lerende, in acht nemen. Elk van deze woorden is een deel van de grote opdracht om discipelen te maken. Uitgaan, dopen, lerende in acht nemen zijn de noodzakelijke elementen van het discipelschapsproces. Om tot dat hoofddoel te komen, namelijk dat jij en ik beelddrager worden van Jezus. Dat als mensen jou ontmoeten, zij in feite Christus ontmoeten. Zoals Johannes de Doper het zei, ik moet minder worden, hij moet meer worden. Daar gaat het om in ons leven. Nu bij een eerste lezing, een oppervlakkige blik op de tekst, krap je achter je oor en vraag je jezelf af waarom er hier aan de doop hetzelfde gewicht wordt gegeven als aan zending en onderwijs of evangelisatie en toerusting. Van welk belang is de doop dat het in de grote opdracht zo'n prominente, zo'n centrale plaats inneemt? Is dit hier misschien per ongeluk terechtgekomen? Waarom is de doop zo belangrijk dat Christus het in de grote opdracht als tweede noemt? Dat is iets om over na te denken. Let op de volgorde die hier genoemd wordt. Dat is niet willekeurig. Het is niet per ongeluk dat deze volgorde er staat. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest van God ingegeven. Nu, ik geloof dat de doop zo'n centrale plaats heeft in deze grote opdracht, omdat de doop een symbool is van een van de doelstellingen van de kerk, namelijk gemeenschap. Identificatie met het lichaam van Christus. Natuurlijk, aan de waterdoop gaat de geestesdoop vooraf die plaatsvindt bij de wedergeboorte. Op hetzelfde moment dat wij tot de Heer Jezus komen, doopt de Heilige Geest ons in Christus. De Bijbel zegt het zo. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn wij Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. Alle zijn wij met één geest gedrenkt. Ja, op hetzelfde moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding komt van de Heer Jezus Christus, identificeert de Geest van God ons met drie gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus, namelijk met zijn dood, begrafenis en opstanding. De Bijbel zegt, of weet u niet, met andere woorden, we worden verondersteld iets te weten, of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nogmaals, dat was een soeverein werk van de Heer, op hetzelfde moment dat wij tot de Here kwamen en wedergeboren werden. Door dit werk van de Heilige Geest wordt een mens feitelijk een kind van God. Je bent een gelovige geworden. Je bent een discipel geworden, een christen. Maar, let goed op. Maar wij zijn niet alleen geroepen om te geloven. We zijn ook geroepen om erbij te horen. Het is immers niet de bedoeling, nadat wij tot de Heer Jezus gekomen zijn, dat we een soort van geestelijke vagebonden worden. Einzelgangers, eenlingen. Een soort van zwiebertjes die op zichzelf leven. Nee, we behoren bij het huisgezin van de Heere. We zijn leden van het lichaam van Christus. De doop is dus niet alleen een symbool van de verlossing. Het is ook een symbool van de gemeenschap. Het symboliseert niet alleen ons nieuwe leven, namelijk het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Maar het maakt ook zichtbaar, het visualiseert onze opname in het lichaam van Christus, het huisgezin van de Allerhoogste God, die in Christus onze Vader geworden is. Het is een uiterlijk plaatje van een innerlijke realiteit. Met de doop zegt de kerk over de doopeling: deze man behoort nu bij ons. Deze man is overgegaan uit de duisternis, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De Bijbel zegt het zo: Hij, de Heere, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Wanneer de nieuwe gelovigen worden gedoopt, verwelkomen wij hen in het huisgezin van de Heere, de gemeente. We staan niet alleen, integendeel, we hebben elkaar nodig. De Bijbel zegt: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen, huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Met andere woorden, je hoort nu bij het huisgezin, de gemeente, die uitgeroepen vergadering, die ecclesia van de Heere. Hij is nu jouw Vader geworden en alle gelovigen zijn in Christus jouw broeders en zusters geworden. De gemeenschap van de heiligen is een waarmerk van elke plaatselijke gemeente. Lees de handelingen er maar op na. De gemeenschap is een waarmerk van de gemeente van Christus. Vraag: ben jij een gelovige in Christus? En ben jij gehoorzaam geworden aan die eenvoudige opdracht om in de doop te getuigen van je geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding, en je identificatie met zijn lichaam, de gemeente? Daarom, broeders en zusters, dat mannen en vrouwen die in onze gemeente gedoopt worden, doorgaans ook leden worden van deze gemeente. Want daar spreekt de doop ook van. Je hoort er nu bij. Je hoort nu bij dat lichaam van Christus. Nogmaals, de doop is een uiterlijk teken van de innerlijke werkelijkheid, namelijk dat je van Christus bent, dat je bij de kerk hoort, het huisgezin van de Heere. Maar let goed op, ik wil echt dat je dit hoort. De Heere wil niet het uiterlijke zonder het innerlijke. Nog een keer. De Heere wil niet het uiterlijke teken van de doop zonder de innerlijke realiteit. Met andere woorden, de Heere wil geen doop zonder wedergeboorte, maar ook niet andersom. Hij wil niet het innerlijke zonder het uiterlijke. Dat wil zeggen dat je door de Heilige Geest bent wedergeboren, maar nog niet gedoopt bent. Het een hoort bij het ander. In de Bijbel zijn ze niet los verkrijgbaar. In de Bijbel zie je altijd dat dat bij elkaar hoort, zonder uitzondering. Goed. Het hoofddoel van de gemeente is de Heere God eren. Hoe? Door het maken van beelddragers van Jezus Christus. Dat doen we 1. Door de prediking van het evangelie, waardoor mensen tot Christus komen. En deze nieuwe gelovigen worden 2. Gedoopt als symbool van het nieuwe leven in Christus en als symbool van onze identificatie met het lichaam van Christus, de gemeente, en daarom dat de dopelingen ook lid worden in de gemeente. Ten derde en tot slot. Het derde deel werkwoord is lerende. Alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Leert hen met andere woorden te gehoorzamen. Nu, de kerk heeft tot doel, de gemeente van de Heer Jezus heeft tot doel, om de kinderen van God te leren en te onderwijzen en toe te rusten en te instrueren en op te bouwen in een allerheiligst geloof. De Heer Jezus zegt: lerende, alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, al wat ik u geboden heb. En dat is wat we zouden kunnen noemen totale theologie. Totale theologie. al wat ik u geboden heb. Het geheel van de Heilige Schrift hoort in het onderwijs van de gemeente aan bod te komen. Paulus zegt daarover, over zijn onderwijs in de gemeente van Efeze: ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. De Heer Jezus zegt het ook: leer hen alles wat ik u geboden heb. En naar onze overtuiging is de methode van systematische, bijbelverklarende prediking de beste manier om dat doel te bereiken. Al het onderwijs van Jezus komt aan bod wanneer wij systematische, bijbelverklarende prediking doen in de gemeente. Ja, het totaal onderwijs van de Heilige Schrift kan met het grote gebod worden samengevat. Iets wat u alle kent. We lezen: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De gemeente heeft tot taak de gelovigen te helpen in het proces om in gedachten, woorden en daden meer en meer op de Heer Jezus te gaan gelijken. In de liefde tot God en in de liefde tot de naaste. Maar niet alleen het leren, niet alleen het onderwijs. En dit is belangrijk. En ook broeder Jacobus helpt ons daarbij. Ook het leren, gehoorzamen aan de woorden van de Heer is een essentieel onderdeel van discipelschap. Immers de orthodoxie, de juiste leer, moet resulteren in orthopraxie. Het gaat immers om de praktijk van ons leven. Want je kunt zuiver zijn in de leer op de graad, maar wanneer dat geen handen en voeten krijgt op de praktijkvloer van jouw dagelijks leven, in je huwelijk en gezin en je werkzame leven, dan geeft de Heer daar werkelijk geen cent voor. Jacobus zegt: het geloof zonder de werken is dood, hoe zuiver dat geloof ook is. En daarom dat de Heer in dat grote gebod ook zegt: ja, leer hen, maar ook leer hen in acht te nemen. Dat wil zeggen te gehoorzamen. Gods woord en wil moet volbracht worden op alle terreinen van het leven. Je huwelijksleven, je gezinsleven, je financiële leven, je seksuele leven, je gemeenteleven, je uitgaansleven, je creatieve leven, noem maar op al die levens. Het gaat om de totaalsom van het leven. We worden opgeroepen om te leven naar het woord van God. En deze leerschool begint onmiddellijk nadat iemand door de Heilige Geest is wedergeboren. En duurt voort voor de rest van zijn leven. Paulus schrijft in Colossenzen 1: Christus verkondigen wij. Let u goed op. Christus verkondigen wij. Terwijl wij ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderwijzen. In alle wijsheid. Opdat. Wat is het doel van het onderwijs? Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik. Overeenkomstig zijn werking, energie, die met kracht, dynamisch, daar staat het woordje, waarom wij ons woordje dynamiet vandaan hebben. God, overeenkomstig zijn werking, energie staat daar, die met zijn kracht in mij werkzaam is. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor spande de apostel zich in. Daartoe dient het Bijbelonderwijs. Uiteindelijk om jou en mij te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Waarom? Waarom de Heer Jezus Christus? Omdat hij de enige mens is van wie de Heer ooit heeft gezegd: in hem, Christus, heb ik een welbehagen. Dat is de enige mens. In hem heb ik een welbehagen. In hem kom ik aan mijn eer. In hem heb ik grote vreugde. En doordat wij gevormd worden naar zijn beeld, zal de Heere God ook aan zijn eer gaan komen in ons leven. Als gemeente zijn we dus niet alleen geroepen tot de verkondiging van het ABC van het evangelie, wat in zoveel kerken zondag op zondag gebeurt. Maar wij zijn ook geroepen om te onderwijzen en toe te rusten en te instrueren tot navolging en vorming naar het beeld van de levende Christus. Omdat de Heere God alleen in hem aan zijn eer komt. En in de mate waarin de Heere God in jouw leven, in jouw huwelijk, aan zijn eer komt. In die mate waarin hij ook hier in de gemeente aan zijn eer komt. Doordat wij gevormd worden naar het beeld van Christus. Zul je een gelukkig mens zijn en zul je ook een gelukkig huwelijk hebben. En zullen we een zegenrijke gemeente hebben. Maar het heeft alles te maken met jouw en mijn vorming naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Ik wil afsluiten met het lezen van een tekst uit Efeze 2 vers 12. Misschien dat u dat met mij kunt opzoeken, Efeze 4 vers 12. Waar Paulus het ultieme doel van het gemeentelijk onderwijs en het gemeenteleven onder woorden brengt. Efeze 4 vers 12, daar worden we opgeroepen om de heilige onderwijs, de heilige om toe te rusten tot het werk van dienst betoond tot opbouw van het lichaam van Christus. Vers 13, waartoe dient het onderwijs en de opbouw van het lichaam? Vers 13, totdat. Nou gaat het doel verwoord worden. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot een maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer. Typisch iets wat je vandaag ziet gebeuren. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het bedrog van de mens om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar, dat wij, vers 15, ons, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, dat is het woord, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Wie is hij? Christus is hij. Dat is zijn naam. Dat is het hoofddoel van de kerk. En daarin komt de Heere God aan zijn hoogste eer. Wanneer wij gevormd worden tot beelddragers van de Heere Jezus Christus. Dat is het ultieme doel. Dat doel bereiken wij door zending en evangelisatie. Door identificatie en gemeenschap met het lichaam van Christus. En door een orthodoxe, systematische, bijbelverklarende prediking van Gods woord. En door onverschrokken gehoorzaamheid aan dat woord. Dat is ons voornemen. In afhankelijkheid van het hoofd van de kerk. Die deze laatste woorden besluit met en zie. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen.